Uiterlijk vertoon. Vanaf de vroege 13e eeuw was de bevolking in de streek onderverdeeld in huislieden en welgeborenen. Met de eerste groep werden de vrije en onvrije mensen bedoeld, terwijl de welgeborenen de vrije adel betrof. Naar gelang de positie in de samenleving kende men verschillende rechten, plichten en functies. En zo waren de huislieden boer of hadden een ambacht en betaalden zij belastingen aan de vorst. De hoogste edele in het toenmalige Holland was de graaf. Maar als welgeborene was hij zeker niet de enige. Een aantal van de oudste plaatsen in de Duinenbollenstreek ligt langs de Rijn. In de vorige podcast leerden we al dat de versterking bij Rijnsburg door de eerste graven van Holland werd gesticht. Niet ver er vandaan ligt Valkenburg, waar al in de 9e eeuw een kerk stond. Bij de grens met Katwijk, op de Luttige Geest, lag een grafelijke kurtis, of hof, die in 1159 voor het eerst wordt genoemd. Ook Katwijk aan de Rijn bestond al aan het begin van de 13e eeuw en had rond het jaar 1300 een eigen gerecht en toen Noordsveld. De vismarkt in dit dorp werd in 1388 verplaatst naar het strand waarmee Katwijk aan zee geboren werd. En nog geen eeuw later, in 1461, was ook dat al een zelfstandige parochie. Kort ervoor, in 1434, werd Noordwijkerhout uitgeroepen tot een zelfstandig baljuwschap, waaronder ook Hillegom, Lisse en Voorhout vielen. Het is niet de vroegste vermelding van Noordwijkerhout of Noordwijk. Die stamt namelijk uit 1231 en vermeldt de opsplitsing van grafelijk bezit in Noordtich en Noordtich in den Houten. De naam Noordwijk is zelfs nog ouder en lijkt afgeleid van Noordgo, wat de noordelijke grauw betekent en die we al uit de Utrechtse goederenlijst van 885 kennen. Ook Hillegom en Lisse zijn ouder dan het jaar waarop ze tot het baljuwschap van Noordwijkerhout werden gerekend. Zo leerden we al dat er in de 12e eeuw een kapel stond in Hillegom en in Lisse zijn vondsten verzameld die stammen uit de 13e eeuw. De vroegmiddeleeuwse vondsten die bij Dever zijn gedaan, die kunnen we niet direct aan het ontstaan of de kern van het huidige dorp Lisse koppelen, maar de naam van het dorp zou wel goed een overlevering kunnen zijn uit die periode. De vroegste bron die spreekt over Lis, die stamt uit 1182. En over de vroegste vermelding van Voorhout zijn de historici het niet helemaal eens, maar er zijn aanwijzingen dat dit dorp al in de 10e eeuw bestond. En dezelfde soort onzekerheid bestaat over Sassenheim, waarvan zelfs wordt gesteld dat het al in de 6e eeuw door Saksen zou zijn bewoond. Bewijzen daarvoor zijn er echter niet. Als naam komt Sassenheim, of Sachnum, al voor op de goederenlijst van de Utrechtse Sint Maartenskerk. Er zijn ook dorpen en gehuchten geweest die nu zijn verdwenen, of nog slechts als buurtschap of wijk van de bestaande dorpen bestaan. Vaak ging het daarbij om kleine nederzettingen van slechts enkele huizen die hun bestaansrecht ontleenden aan de nabijheid van een adellijk huis, een kerk of een kruispunt van wegen. Voorbeelden zijn buurtschap De Pan in Katwijk, of De Ruige Hoek tussen Noordwijkerhout en De Zilk, maar ook De Engel tussen Lisse en Sassenheim. Het bekendst is echter Teilingen, tussen Sassenheim en Voorhout. Dit buurtschap is vernoemd naar het voormalige slot Teilingen, waarvan de ruïne nu nog altijd bestaat. En dat brengt ons bij een nieuw aspect van de middeleeuwen, de kastelen. In 1266 zetelde de nog maar 12 jaar oude graaf Floris de Vijfde voor enige tijd in het slot Teilingen. Hij was er te gast bij de edele Dirk, heer van Teilingen. Het kasteel was toen net voorzien van de nu karakteristieke en voor die tijd heel moderne en imposante zaalbouw. Oorspronkelijk had het gebouw 3 verdiepingen, waarvan de eerste de meest belangrijke en meest indrukwekkende was. Het was de grote zaal, waar de edelen hun bezoek en gevolg ontvingen. Op de verdiepingen erboven bevonden zich de slaapvertrekken en in de kelders een keuken en voorraden. Modern was het kasteel door de grote ramen die veel licht binnenlieten en de schouwen die het verwarmden. En verdedigbaar was het kasteel uiteraard ook. Teilingen is een zogeheten ronde waterburcht. Doordat die op de flank van een zandrug werd gebouwd, had hij een hogere positie en werd de slotgracht van nature met water gevuld. Verder had het kasteel een ringmuur, waarvan de ronde vorm nu nog goed te zien is als ruïne. De bijna een meter dikke muur dateert uit de 13e eeuw en stond er al enige tijd voordat de woonvertrekken er tegenaan werden gebouwd, vermoedelijk op de plaats van een eerder woongebouw. De burcht werd aan het begin van de 13e eeuw gebouwd in opdracht van Willem, heer van Teylingen, de vader van Dirk. En Willem was zeker niet de eerste heer van Teylingen, vermoedelijk stamt het geslacht al uit de vroege 12e eeuw. Het is dan ook goed voor te stellen dat een ouder, misschien wel houten kasteel, is vervangen door de waterburcht, alleen zijn daar tot op heden nog nooit sporen van gevonden. Er is heel veel bekend uit de periode na de dood van de heren Willem en Dirk. Het kasteel kwam toen in handen van de graven van Holland die er hun houtvest erin vestigden. Dat er in de 14e eeuw nog adel in het kasteel te vinden was, blijkt wel uit de vondst van een goed bewaard gebleven zwaard uit deze periode. Het werd in de jaren 70 van de 20e eeuw gevonden bij het opnieuw uitgraven van de slotgracht. In 1933 werden tijdens een andere opgraving de fundamenten van het poortgebouw gevonden. Dit gebouw verrees aan het begin van de 14e eeuw aan de noordoostzijde van het complex. Het was een van de laatste grote toevoegingen aan het kasteel. De graven van Holland lieten in de 14e en 15e eeuw alleen nog onderhoudsbeurten uitvoeren. In deze periode kwam ook de meest bekende bewoonster van het slot voor het eerst naar Teylingen, Jacoba van Beieren. Zij zou verschillende malen als kind het slot bezoeken en verbleef er in de laatste jaren van haar leven definitief. Naar haar zijn de zogeheten Jacoba-kannetjes vernoemd, steengoedkruikjes waarvan er veel zijn verzameld tijdens het uitdiepen van de slotgracht in de 18e eeuw. In werkelijkheid hebben deze steengoedkruikjes weinig met Jacoba van doen. In de 19e eeuw is verzonnen dat ze die uit verveling op Teylingen zelf zou hebben gemaakt. Ze zijn echter uit het Duitse Rijnland afkomstig en komen vanaf de 14e eeuw in nagenoeg heel Nederland voor. Dat uitbaggeren van de slotgracht gebeurde overigens omdat het complex vanaf de 17e eeuw opnieuw in gebruik was genomen. Daarvoor werd in 1614 een statig landhuis gebouwd, net ten noorden van de burcht. De burcht zelf was op dat moment al in het verval, nadat het gebouw vermoedelijk tijdens de 80-jarige oorlog in brand was gestoken. Een nieuw landhuis bestond iets langer, tot de Franse tijd, waarna het uiteindelijk ook verviel en gesloopt werd. Tegenwoordig is de ruïne van Teylingen een rijksmonument. De opkomst van de kastelen was in de late middeleeuwen uiteraard nauw verbonden met een uiterst kleine groep van de toenmalige samenleving, de adel. Zij vormden vanaf de vroege middeleeuwen de bovenlaag van de maatschappij die de regio bestuurde. Maar het is lastig om van één adel te spreken. In werkelijkheid was het namelijk een uiterst heterogene groep mensen met verschillende titels, afkomst, status en dus ook wisselende macht. Het geslacht van Teylingen was in de 13e eeuw machtig. Maar dat gold niet voor elk geslacht. Van een heel andere afkomst waren bijvoorbeeld de heren van Boekhorst, die hun landgoed hadden in Noordwijkerhout. Aan de Langevelderlaan en het Hooglaan in het noorden van Noordwijkerhout liggen de resten van het huis te Boekhorst. Delen ervan kwamen vrij te liggen tijdens afzanding van het terrein in 1971. Onder andere muurresten van het hoofdgebouw en een poortgebouw kwamen daarbij aan het licht. Het inmiddels verdwenen kasteel komt voor het eerst voor in een historische bron uit 1273. Ene Boudewijn van Noordwijk krijgt in dat jaar het kasteel in leen van graaf Floris V. Mogelijk liet hij het zelf ook bouwen, dat weten we niet. Vanaf datzelfde moment lieten hij en zijn nakomelingen zich van Boekhorst noemen, verwijzend naar de locatie waarin het kasteel lag, een beukenbos. Overigens moeten we het huis de Boekhorst niet verwarren met een ander verdwenen kasteel in de Voorhoutse polder, Boekhorstpolder, dat in 1396 Boekenburg werd genoemd. Het huis de Boekhorst in Noordwijkerhout was een zogeheten zaaltoren en het bestond uit een rechthoekige woontoren omringd door een gracht. Een dubbele ophaalbrug over de slotgracht leidde naar een poortgebouw. Het complex werd omringd door weilanden en akkers en ook door duin en bos. In de nabijheid van het kasteel stonden boerderijen en een kapel. De zaaltoren zelf bestond uit twee verdiepingen en was voorzien van een weergang met kantelen. Het werd meermalen uitgebreid en nadat het in de 18e eeuw in verval was geraakt, werd het in 1743 gesloopt. Dat andere kasteel, de Boekenburg bij Voorhout, bestond al in 1738 uit niet meer dan een ringmuur en een kelder. Deze resten zijn in het begin van de 19e eeuw geheel verdwenen en nog altijd niet gelokaliseerd. Huis de Boekhorst is een mooi voorbeeld van een zogeheten woontoren of solitaire toren. Deze eenvoudige stenen torens werden gebouwd in opdracht van de nieuw opgekomen ministeriale of lage adel. De torens hadden drie functies: verdediging, woonhuis en uiterlijk vertoon. En vooral dat laatste zal belangrijk zijn geweest voor de nieuwe adel. En ook de keuze voor een eenvoudige toren is begrijpelijk. De kosten voor de bouw waren namelijk niet gering. Een toren bood dan alle aspecten die er nodig waren om het gebouw als kasteel te beschouwen, waarvan het bezit dan weer een voorwaarde was om tot de adel te behoren. Een ander voorbeeld van zo'n woontoren waarvan nog wel de resten zijn blijven staan is het huis Dever bij Lisse, gebouwd in de 14e eeuw. De vroegste vermelding stamt al uit 1370 en vertelt hoe Reinier de Ever, houtvester van de graaf, zijn bezittingen in Lisse opdraagt aan heer Jan van Blois om ze daarna weer in leen terug te ontvangen. Het inmiddels gerestaureerde gebouw waar het om ging laat nu het oudste deel nog goed zien, de woontoren of donjon. De D-vorm ervan is karakteristiek te noemen en komt maar weinig voor. Wel gebruikelijk was de binnenindeling, die bestond uit drie bouwlagen. In de kelder bevonden zich de opslag en een broodoven. De daarboven gelegen ridderzaal of kapelzaal huisvestte de woonvertrekken en wellicht ook een keuken. En tussen de toren en de ervoor gelegen voorburcht werden in de loop der eeuwen nog verschillende bouwdelen toegevoegd. Zo verrees in de 14e eeuw een eerste uitbouw van de funderingen tegen de westzijde van de woontoren. De functie ervan is onduidelijk, maar wellicht gaat het om een niet verder gerealiseerde uitbouw die een tijd lang diende als kademuur of als deel voor een tussengracht. In de 16e eeuw werd op een deel van deze fundamenten een nieuw woonhuis gebouwd dat te betreden was vanuit de oude woontoren. De gracht tussen de woontoren en voorhof werd hierbij gedempt. Dit eerste voorhuis werd tussen 1631 en 1634 weer uitgebreid met een groot herenhuis. En vanaf het eind van de 18e eeuw kwam Dever leeg te staan en raakte in verval. Uiteindelijk stond aan het begin van de 20e eeuw alleen de buitenmuur van de toren nog. De ruïne werd na de Tweede Wereldoorlog verkocht aan de gemeente Lisse, die het in de jaren 70 liet restaureren. In nagenoeg alle bollendorpen staan of stonden kastelen, in sommige zelfs meerdere, in het bijzonder in Warmond, waar het Huis te Warmond, Lokhorst, Oud-Alkemade en mogelijk ook kasteel Oud-Teilingen bekend zijn. Van het Huis te Warmond is tegenwoordig nog het meest te zien, al dateert de huidige bouw uit de 18e eeuw. De eerste vermelding stamt al uit 1362. Het huis werd gebouwd tussen de oude verbindingsweg Herenweg en een kleine waterloop ten oosten ervan die de Lede heet. De woning werd als residentie gebruikt door de heren van Warmond en kwam in de 16e eeuw in handen van het geslacht van Wassenaar Duivenvoorde, dat groot aanzien genoot. Over de bebouwing van het complex in de late middeleeuwen is helaas verder weinig te zeggen, doordat de jongere bouw er direct bovenop staat. Meer weten we over kasteel Oud-Teilingen. In 1965 werd op een terrein aan de Oude Dam een opgraving uitgevoerd onder leiding van kastelendeskundige Renault. Hij trof er de funderingen van een woontoren aan die wellicht de restanten zijn van het stienhuis van Dirk van Teilingen, die we eerder al tegenkwamen. Op de vindplaats aan de Oude Dam worden verder nog de sporen van het laat-middeleeuwse Ursula-klooster verondersteld. Recenter archeologisch onderzoek in Warmond vond in 2012 aan de Wasbeeklaan plaats. Tijdens een waarneming werd de mogelijke voorganger van het latere huis Oud-Alkemade gezocht. En wat men er aantrof is intrigerend. De middeleeuwse versterking bestond uit twee bijna 10 meter brede wallen van klei met daartussen een ringvormige gracht. Binnen de omwalling lag een tweede ringvormige gracht die samen met de wallen een centraal opgehoogd binnenterrein omsloot. De oudste vondsten dateren al uit de periode 1125-1275, maar de meeste scherven komen uit de 14e en 15e eeuw. Verder werden er vooral veel fragmenten baksteen gevonden die afkomstig zijn van een stenen toren. De sporen aan de Wasbeeklaan vertonen veel overeenkomsten met de in 1940 door Braat opgegraven Oudenhof de Oegstgeest. De specifieke vorm van beide complexen maakt duidelijk dat het om vooralsnog onbekend kasteeltype gaat. Het huis de Warmond, het huis Dever en de ruïne van Teylingen zijn voor de Duinenbollenstreek tegenwoordig iconen van de late middeleeuwen die het behouden meer dan waard zijn. Maar van de meeste kastelen uit deze periode is tegenwoordig weinig meer te zien. Ze zijn gesloopt of opgegaan in nieuwere woonhuizen. En dat alles, dat gebeurde in de periode na 1500, de nieuwe tijd.